We lezen vanmorgen uit twee plaatsen van Gods woord. Allereerst uit Matteüs 2, vanaf vers 13 tot en met vers 18.
Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heeren verschijnt Jozef in een droom, zeggende: sta op, neem tot u het kind en zijn moeder, en vliet in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zeide nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonderd hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, opdat zij niet zijn. Dan lezen we verder in Jeremia. Zo zegt de Heere: er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want ze zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen.
Verwachting voor een troosteloze Rachel, dat is het thema waaronder vanmorgen de geschiedenis van Matteüs 2 wordt verkondigd. De geschiedenis van Matteüs 2, waarin beschreven wordt hoe Herodes op zo'n verschrikkelijke manier huishoudt in Bethlehem. Verwachting voor een troosteloze Rachel. Let dan allereerst op de tranen van Rachel. Tweede plaats de belofte voor Rachel. En in de derde plaats het kind van Rachel. De tranen van Rachel, de belofte voor Rachel en het kind van Rachel. Vanmiddag, gemeente, vieren we met de kinderen van de zonneschool en natuurlijk ook met alle andere kinderen van 0 tot de kinderleeftijd het kinderkerstfeest. Het zijn altijd van die spontane momenten, zowel rondom de zonneschool als ook bijvoorbeeld, ik denk even aan de achterliggende dagen. Donderdagavond, toen honderden kinderenstemmen met hun blije gezang dit kerkgebouw vervulde. Kinderkerstfeest wat georganiseerd wordt door de Johannes Calvijnschool. Alleen al als je die kinderen hoort zingen, wat knapt een mens daarvan op. Ik denk u dat ook heeft. Vrolijke stemmetjes, onschuld en onbevangenheid van bijna alle kinderen. Dat doet wat met ons. Dat maakt ons ook vrolijk en blij. Het hoort denk ik ook wel een beetje bij het kerstfeest. Bijzondere plaats voor kinderen op deze dag. En ik vermoed zomaar, kinderen, dat jullie ook andere momenten hebben gehad in de klas, de jeugdvereniging wellicht, waarin je samen met je leeftijdsgenoten ook stilstond bij de prediking van het kerstevangelie. Kerst en kinderen, kinderen en kerst. Het hoort bij elkaar. Het is ook iets wat hoort in deze dagen, gemeente, vrolijkheid en gezelligheid. En dat mag natuurlijk ook. Als ze samenkomen met onze kinderen, misschien ook wel met kleinkinderen. Of wanneer u geen kinderen heeft, uitgenodigd wordt of anderen uitnodigt om deze dag of gisteren samen rondom het woord, maar ook in de kring van het gezin of in uw huis door te brengen. Wij mogen dat natuurlijk ook doen. Wat is dat ook belangrijk om in deze tijd op een goede manier geborgenheid en warmte te hebben in onze woningen en voor onze kinderen. En tegen die achtergrond, gemeente, kan ik me goed voorstellen dat vanmorgen iemand bij zichzelf dacht, toen we die geschiedenis van Matteüs 2 lazen: moet dat nou? Is dat nou gepaste stof om met de kerst te bepreken? De warmte en de gezelligheid, de onbevangenheid en de blijdschap van onze kinderen, de sfeer van ons daaromheen. En dan in die vreselijke geschiedenis die met korte en sobere woorden wordt getekend door Matthäus de evangelist. In het plaatsje waar net de rust is teruggekeerd. Een schat dat Bethlehem op dit moment ongeveer 200 inwoners stelt in Jezus' dagen. Een gehucht dus. Maar normaal gesproken nooit wat gebeurt. Nou, dat lag dan wel in de achterliggende maanden anders in Bethlehem, maar dat gold ook eigenlijk voor de hele toenmalige wereld. Toen het bevel van keizer Augustus doordrong tot in de verste uithoeken van het keizerrijk en ook in Bethlehem alles in beweging werd gezet. Inwoners van Bethlehem die tijdelijk moesten verkassen naar de plaats van hun geboorte. Maar ook Bethlehem stroomde vol met mensen die hun oorsprong, hun geboortegrond daar hebben liggen. Om in opdracht van de keizer daar ook zich te laten registreren. Voor de belasting. Voor de machtswellust van keizer Augustus. Dat gaf natuurlijk beroering in dat kleine plaatsje, waar normaal gesproken nooit wat gebeurt. Voor de activiteiten en voor de dingen en voor het nieuws moet je een aantal kilometers verder zijn, namelijk in de hoofdstad van Jeruzalem. Maar Bethlehem in de schaduw van Jeruzalem is een dorpje waar elke dag hetzelfde is. En waar de dingen nooit zullen veranderen, dacht men. Het was ook al anders toen in die nacht, in het holst van de nacht. De deuren werd gebonst in Bethlehem. En de herders daar stonden. En met hun boodschap ook het dorp in beweging brachten. Ze hadden de Messias gezien, zo vertelden ze. De Christus der Schriften. En dat was niet een toevallige samenloop van omstandigheden dat ze daarop gestuit waren. Nee, ze hadden bezoek gekregen van de hemel, een bode van het hemel of was door God naar hun gezond. En had hun twee opdrachten gegeven. Allereerst om zichzelf ervan over te tuigen dat het woord van God waar is. En dat hadden ze ook gedaan. Gebogen over de kribbe kwamen ze tot de ontdekking, tot de verwondering. Dat het echt waar is, dat Gods beloften vervuld zijn en dat het kind van de belofte geboren was. En de tweede opdracht was, dat hadden ze tussen de regels doorgehoord, om die boodschap niet voor zichzelf te houden. Maar te vertellen. En dat deden ze ook in de nacht in Bethlehem en in de vroege morgen. Ze gingen de huizen langs en brachten deze plaats in beroering. En ze wilden de mensen in beweging zetten. De mensen in Bethlehem hoefden niet eens zo heel erg ver te lopen. Ze hoefden bij wijze van spreken het dorp niet eens uit. Die kribbe stond om de hoek. Om de geboren zaligmaker te zien. Nou, die hectisch en bewogen dagen ligt er achter hun en de rust is weer teruggekeerd. En dan opeens, ik stel me dat gewoon voor, gemeente, op een dag als alle andere dagen duiken daar onverwachts die Romeinse soldaten op. En voordat iedereen goed en wel beseft wat er gebeurt, dringen ze binnen in de huis. En in die huisjes van Bethlehem hoef je niet zo heel veel kamers langs. Vaak was er maar één kamer waar alles gebeurde, eten, slapen, samen zijn. En daar stond dat ledikantje. Een flitsend zwaard. En een ontzield lichaam. Moeder die net water wilde putten en voor het gemak de kleine had meegenomen. Voordat ze kon reageren, rukte de Romeinse soldaat die kleine uit haar armen en bracht het babytje om. In een paar momenten, gemeente, een verstild en rustig dorpje verandert in een huilend dorp. Als we deze geschiedenis zo gemeen lezen, gemeente, en probeert u zich dat ook even in te denken, alle kinderen onder de 2 jaar. Zulke kinderen telt ook onze gemeente. En ik zie ook verschillende gezinnen en vaders en moeders zitten waar zo'n kindje onder de 2 jaar is. Omgebracht. Op hetzelfde moment. Moeders en vaders van kinderen beroofd. Dan denk ik dat ik niet de enige ben die meteen de vragen voelt bovenkomen. Waarom? Waarom dit bloed vergieten? Er zijn nog een aantal verklarers, gemeente. Ik wil even twee stemmen naar voren halen, ook om ons op het juiste pad te kunnen brengen. Die niet alleen die vraag stellen, waarom gebeurt dit, maar ook een antwoord geven. Proberen te geven. De eerste verklaring is als volgt en die zegt, ja kijk, die Herodes die voelt zich natuurlijk in zijn hemd gezet. Hij had dat zo slim bedacht, dat plannetje met die wijzen uit het oost. Dat was voor deze machtshebber die machtswellust had en niets en niemand ontziende om zijn eigen positie veilig te stellen. Ook een uitgelezen kans om niet zelf naar Bethlehem te gaan, maar die wijzen in hun naïviteit, in hun oprechtheid voor laten sturen en te vragen of ze op de terugweg nog even een bakje koffie wilden komen drinken en vervolgens ook wilden vertellen wat ze hadden meegemaakt in die achterliggende periode. Hij kon op dit moment niet zelf naar Bethlehem gaan, dat zal te veel opschudding geven en men wist ook niet eens zeker of daar wel een geboren koning was. Die schriftgeleerden hadden dat wel verteld en opgeduikeld uit die oude boekrollen waarmee ze dagelijks in Jeruzalem bezig waren. Maar Herodes wilde zichzelf ervan overtuigen. Toen hij na verloop van tijd erachter kwam dat die wijzen zonder enig bericht waren vertrokken terug naar het land van herkomst, nam hij het zekere voor het onzekere. En gaf zijn soldaten dit vreselijk bevel. Nu is het zo gemeend, en ik ga dat voor de rest niet uit de doeken doen, ook vanwege de tijd, dat het ons huivert als we deze geschiedenis op onszelf laten inwerken en we bij onszelf denken, waar is een man als Herodes toen in staat? Maar wie weet wat Herodes heeft uitgehaald, vooral in de laatste periode van zijn regering, kijkt hij niet meer van op. Eén en al bloed vergieten. Machtspelletjes. Moord. Heeft deze man op zijn kerfstok. Ik denk niet, gemeente, dat dit de goede uitleg is. Dat Herodes, zijn gebeten hond, beledigde koning, stadhouder, nu zijn wraak neemt. Er is ook een andere uitleg, en ik denk dat die wel onder ons voorkomt. Die zegt, kijk die inwoners van Bethlehem. Die in hun dorp een kribbe hebben staan. Die de boodschappers van de herders hebben gehoord. Geboren zaligmaker is in hun midden. En wat lees je nou van de uitwerking van die prediking van de herders? Helemaal niets. Ze hebben de geboren zaligmaker verworpen. En omdat zij het kind van God, Godzoon, verworpen hebben, zendt tot God dit gericht in Bethlehem. Dus uitoefening van straf en gericht. Dat is een goedkope uitleg, gemeente. En daarachter gaat een beeld van de Heere schuil die niet bijbels is. En het doet ook niet recht aan de bijzondere band die de Heer heeft met het Joodse volk. Die uitleg wordt ook nog wel eens gewezen naar wat de mensen riepen rondom het kruis van Golgotha en zeiden, toen Pilatus hun stelde voor de keus Barabbas of Jezus, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Wel, zeggen deze uitleggers, iets daarvan zie je hier al in Matthäus 2 gebeuren. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat is een gevaarlijke uitleg die we ver van ons moeten werpen. Ik denk, gemeente, dat we eerst moeten luisteren naar de schrift. En een heel belangrijk moment hier in het Matthäus-evangelie is wat de evangelist zelf al uitleggend van deze geschiedenis vertelt. Laten we maar even kijken, gemeente. Hij vertelt in vers 16 wat er gebeurt in Bethlehem in korte, sobere woorden. Omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem in de zelfs landpalen waren van 2 jaar oud en daaronder. En dan geeft Matthäus uitleg. op een voor hem hele kenmerkende wijze. We zouden kunnen zeggen, Matthäus, als je Matthäus zou willen typeren, dat is allereerst een man die het evangelie heeft geschreven voor zijn eigen volk, voor het Joodse volk. En om onder zijn eigen volksgenoten met overtuiging het woord van God uit te leggen, moet je dat doen aan de hand van het Oude Testament. Keer op keer laten zien dat de schrift vervuld wordt. Persoon van de zaligmaker. In het werk van de zaligmaker, in de prediking van de Christus de schrift. En daarom valt Matthäus ook op, als we hem leggen naast alle andere drie evangelisten, dat hij voortdurend ook citeert uit het Oude Testament en dat ook heel nadrukkelijk doet. Als de schrift wordt geopend, dan luidt Matthäus die woorden in met op dat vervuld zou worden. Hetgeen gesproken is door de profeet. Of door de psalmen. Elke keer bij een belangrijke gebeurtenis, als we Matthäus zouden vragen, al lezen zijn evangelie Matthäus, waarom gebeurt dit? Dan zegt Matthäus wel, op dat, daarom, op dat de schrift vervuld zal worden. Dat doet hij ook in ons hoofdstuk, gemeente. Twee keer klinken die woorden op dat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de profeet. Ik kijk even zo naar het laatste vers van hoofdstuk 2. Maar Matthäus deze geschiedenis afsluit met het citeren uit het Oude Testament. En dan zegt hij op dat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de profeten dat hij een Nazarener zal geheten worden. Dus als Matthäus de Bijbel openlegt en uitlegt, dan zegt hij op. Dat. Op twee keer na. En de eerste keer dat Matthäus daarvan afwijkt is in ons gedeelte. Kijk u maar even met me mee naar vers 17. Daar staat op, toen is vervuld geworden. Hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Niet op dat, maar toen. Nu kan ik me voorstellen dat iemand bij zichzelf denkt, ja dominee, wat maakt dat nou eigenlijk uit? Op dat. De evangelist heeft er behoefte aan om even wat te variëren. En zegt voor een gemak en misschien ook wel voor de leesbaarheid van zijn evangelie, een keertje toen. Nou, als we even dit spoor uitwandelen, gemeente, dan valt op dat Matthäus dat niet alleen hier doet. Maar nog een keer. Bijna aan het einde van zijn evangelie. En dat is ook op zo'n merkwaardig moment. Verplaatst ons naar de vroege morgen van de zaterdag. In de achterliggende middag en avond is Jezus uit Nazareth vastgenageld aan het kruis. En voor zonsondergang is het Sanhedrin teruggekeerd naar zijn woning om zich op te maken voor het grote Pascha. In die vroege morgen van die zaterdagochtend, wanneer het grote Pascha aanvangt, openen de tempelwachten de tempelpoort. Beginnen de priesters met het treffen van voorbereidingen voor die belangrijke dag die aanstaande is. En plotseling rent daar dan een man het tempelplein op met een verwilderd gezicht en hij roept het uit. Ik heb verraden, onschuldig bloed. En met dat hij dat uitschreeuwt, gooit hij die zilverlingen de tempel in. Draait zich om, rent weg, de afgrond tegemoet. Judas. Matthäus legt dat dan uit aan de hand van de Bijbel. Vertelt dat van die zilverlingen een akker is gekocht, akker des bloeds. En hij zegt dan, niet op dat, toen werd vervuld. Dit is een moment gemeend om even een paar lijnen te trekken. Ik trek ze heel kort, maar ze zijn wel belangrijk. Matteüs geeft ons een manier van omgaan met de Bijbel die voor ons heel belangrijk is, ook in ons persoonlijk leven. Er kunnen dingen in ons leven gebeuren, gemeente, waardoor we vast dreigen te lopen of we misschien verstrikt zijn geraakt in die waarom-vraag. En ik wil het maar even heel dicht bij dit gedeelte houden. Denk aan die vader of die moeder die zich herkennen in de ouders van Bethlehem. Ook een kindje op jonge leeftijd moesten verliezen. Die in blijde verwachting plotseling zagen omslaan in een verstild verdriet. En als dan die eerste periode van rouw en verdriet voorbij is, en je erachter komt dat om je heen het leven gewoon doorgaat, dat mensen van wie het nooit had verwacht, datum, die belangrijke datum, niet meer weten te herinneren, dan voel je niet alleen eenzaam en op jezelf geworpen, maar wat ben je dan ook ontzettend kwetsbaar. En ook vatbaar voor die vraag, waarom? En wat kan die vraag ook een blokkade vormen? In de omgang met Gods woord. En zeker in de binnenkamer, want daar ligt het allemaal zo teer in het gebed gemeente. Je kunt zich dat denk ik ook wel voorstellen. Als je met die pijn van waarom probeert je knieën te buigen. Maar voor je gevoel niet je woorden verder kunnen komen dan het plafond van de binnenkamer. Want alles wordt platgeslagen, lam geslagen door die waarom. En dat Matteüs nu eigenlijk aan de hand van dat kleine woordje toen tegen u en mij wil zeggen. Er zijn momenten denkbaar in ons leven dat wij nooit een antwoord zullen krijgen op die waarom-vraag. Maar dat wil niet zeggen dat je dan je Bijbeltje dicht moet laten. Gods woord heeft juist dan, toen, op dat moment, ook een boodschap van hoop en van troost. Waarbij die waarom-vraag niet wordt beantwoord, omdat die vraag God niet in de weg staat. Dat is wat Matteüs allereerst tegen u en mij wil zeggen. En laten we dat meenemen, gemeente, terug naar onze woningen. Misschien kennen we mensen in onze omgeving die vast zijn gelopen in die waarom-vraag. En die vanuit die pijn tegen u en mij wel eens zeggen, Bijbellezen heeft voor mijn gevoel ook niet meer zin. Dat we teruggaan naar de vraag, ja, maar hoe mogen wij dan de Bijbel lezen? We hoeven Gods woord niet te versmallen tot die ene waarom-vraag, om daar een antwoord op te krijgen. Het woord van God heeft een woord voor alle situaties, alle tijden, alle momenten. Ook voor momenten waarin wij geen antwoord meer kunnen geven op onze vraag. Dan nog kan en wil de Heere spreken. Vertroostend. Genadig. Er is nog een reden, gemeente, en dan haast ik me weer terug naar de tekst. Maar die reden brengt ons eigenlijk ook terug bij de tekst. Is dat Matteüs daarmee wil duidelijk maken dat de macht van het kwaad ten diepste geen antwoord heeft. Waarom? Dat verraad van Judas, die de man van Gods liefde laat veroordelen en kruisigen als een crimineel, als een misdadiger. Waarom Judas, klonk door in de vraag van Jezus toen Judas hem verraadde, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Wie heeft een verklaring voor zinloze haat? Wie kan doorgronden wat er omgaat in het hart van Herodes als hij dit besluit neemt? Wie kan opstaan vanmorgen en zeggen, dominee, daarom doet Herodes het? Matteüs wil eigenlijk als het ware zeggen, op die vraag van haat, geweld, terreur, bloedvergieten. Moeten we niet bij God zijn? en aan hem vragen waarom, dan moet je bij Herode zijn. En bij Judas, zoals God dat straks ook zal doen in het gericht. Waarom, Herodes, gaf jij dit bevel? Dorp vol verdriet. Een dorp vol kindergraven. Als Matthäus daarop terugkreeg, gemeente, dan zoekt hij troost en hoop. En dat alleen maar te vinden in Gods woord. En dat doet hij aan de hand, kijkt u maar even met me mee, van het Oude Testament. Hij zegt, vers 17 en 18, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen. Ze wilde niet vertroosten, omdat zij, die kinderen, er niet meer zijn. Ik wil even met u stilstaan, gemeente, bij Rachel. U ziet dat in Jeremia 31, waaruit de evangelist citeert, als ook uit Matthäus 2, een hele belangrijke iemand is. En dat kan ook niet anders, omdat in de directe omgeving van Bethlehem het graf van Rachel is, tussen Rama en Bethlehem. Rachel doet ons denken aan de tent van Jacob. De man van Rachel en de man van Lea. Tussen deze twee vrouwen was een soort rivaliteit ontstaan. Wie het eerst moeder werd. En wie de meeste kinderen kon krijgen. Keer op keer werd Lea zwanger en Rachel niet. En oppervlakkig gezien, gemeente, zou je dan kunnen zeggen, het is voor deze Rachel een obsessie geworden om kinderen te krijgen. Maar ik denk dat we haar daarmee geen recht doen. Je proeft bij Rachel ook het verlangen dat haar nageslacht deelt in de belofte die God heeft toegezegd aan Jacob, Abraham, Isaac en hun nageslacht. En als Rachel dan voor het eerst in verwachting wordt en een zoontje baart en hem de naam Jozef geeft, dan klinkt die verwachting daar ook door. God geef hem meer kinderen. Voegen toe betekent die naam Jozef. Geven meer kinderen ook met het oog op die belofte en op dat heilrijke toekomst die ligt te wachten voor het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. U kunt zich voorstellen hoe blij Rachel is als ze bemerkt dat ze opnieuw in verwachting is geraakt. En met wat voor grote blijdschap en zijn verlangen ze uitziet naar de komst van haar tweede kindje. En als Rachel dan bevalt, onderweg tussen Bethel en Rama, merk ze op enig moment dat ze zal sterven. Als dat kindje, een zoontje geboren is, dan roepen de vrouwen om haar heen die haar bijstaan tijdens die bevalling haar blij toe. Een kind, een zoon is aan je gegeven. Met de laatste krachten die Rachel heeft, roept ze het wenend uit. Benoni. Zoon van mijn ondergang, zoon van mijn smart, zoon van mijn ongeluk. En ze sterft. Dus dat aangrijpt het gemeente. Deze vrouw die uitkeek met hoop en verwachting. Die begraven ligt ergens aan de rand van de weg. Het is eeuwen later, gemeente, en dan zijn we de dagen van Jeremia, dat Jeremia op die plaats ook staat, tussen Bethlehem en Rama. Hij beschrijft dat in Jeremia 40, vers 1. Een plaats waar de soldaten, het Joodse volk, bijeendrijf, tenminste wat daar nog van over is. Jeremia heeft het met zijn eigen ogen gezien hoe de Assyriërs, Nebukadnezar en alle andere huurtroepen die waren ingeroepen Jeruzalem hebben ingenomen en als beesten tekeer zijn gegaan in de straten van Jeruzalem. Ik zal u de details maar besparen wat daar gebeurd is. En met dat wat nog over is van het volk, staat hij daar bij Bethlehem, tussen Rama en Bethlehem. Enkele kilometers verwijderd van Jeruzalem. Een plaats waar het resterende deel van het Joodse volk wordt verzameld. Om op transport te worden gesteld naar Babel. En die weg zullen ze lopend moeten afleggen. En Jeremia kijkt om zich heen. En hij ziet daar vooral vrouwen en kinderen. Want bijna alle mannen waren uitgeroeid, vermoord. Hij ziet vrouwen beroofd van kinderen. Hij ziet kinderen zonder vader en moeder met de angst in de oog, omdat ze aanvoelen wat voor toekomst ze tegemoet gaan. En met dat hij zo om zich heen kijkt, ziet hij in die gezichten die wenende moeder Rachel. Die weent over haar kinderen. En hij gaat profeteren. En wat hij profeteert, gemeente, dat zullen we zo meteen zien. Maar ik wil even met u toch kijken naar de tekst, vers 18. Daar staat, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween, veel gekerm. En dan moeten we even opletten wat hier gebeurt. Rachel weent over haar kinderen, ze wil niet vertroost worden omdat die kinderen niet meer zijn. De profeet draait het dus om. In Genesis 35 sterft Rachel wenend en laat ze twee kinderen achter. Jacob, die zijn vrouw heeft gehoord, Benoni, zoon van mijn ondergang, zoon van mijn ongeluk. Zegt over die stervende vrouw hij, nee. Hij heet Benjamin, zoon van mijn rechterhand, zoon van mijn verwachting, zoon van de belofte, zoon van de hoop. Niet de dood, maar het leven heeft het laatste woord in de toekomst, ook voor mijn nageslacht. Maar Jeremia draait het om. En Jeremia zegt niet de kinderen leven. Nee, de kinderen zijn er niet meer. Ze zijn of vermoord in Jeruzalem of worden weggevoerd naar Babel. En wie achterblijft is Rachel. Die weent en niet vertroost wil worden. Rachel is in haar verdriet niet gestorven. Maar door het verdriet dat doorgaat onder de kinderen van Rachel, blijft deze wenende vrouw leven. En op alle belangrijke momenten in de geschiedenis van het Joodse volk zien we op de achtergrond de silhouet van die wenende Rachel, die weent over haar kinderen die er niet meer zijn. Mag ik zo eens wat dingen noemen, gemeente? U voelt denk ik wel aan waar we nu naartoe gaan. We gaan in de richting van het Joodse volk. Kinderen, als een dominee een preek voorbereidt, dat mag je van hem verwachten tenminste, dan leest hij veel boeken. Waarin allerlei mensen spreken die dit gedeelte ook hebben uitgelegd. Maar voor deze preek heb ik niet alleen zulke boeken gelezen. Ik heb ook boeken bekeken met foto's. En op internet filmpjes. Van kinderen. Van Joodse kinderen. En tegen u als ouder zou ik zeggen, hou die boeken even uit het handbereik, buiten handbereik, de kinderen onder de 12 jaar. Maar ik wil er toch wat over vertellen. In een van die boeken, een encyclopedie van de Holocaust, een bekend standaardwerk, wordt heel gedocumenteerd vastgelegd wat er allemaal gebeurd is in de concentratiekamp. Je bladert dan door. En het brengt je op het station in Auschwitz. En je ziet daar die grote mensenmassa uitgedreven, geslagen worden uit de veewagens. En op het perron worden de kinderen van hun ouders gescheiden. En alle kinderen onder de 4 jaar, onder de 12 jaar, worden meegenomen. Indirect vergast. En verbrand. Rachel weent over haar kinderen. Ik las van een voorval gemeente tijdens een razzia en er stonden ook foto's bij. Van Duitse soldaten die de Joden opjoegen uit de buurten. En een aantal van die soldaten zagen een moeder met een baby in haar arm. Ze rukte dat kleine kind uit de armen van moeder. Een van de soldaten greep het kindje vast bij de benen, gooide het omhoog. En voordat het kindje de grond had bereikt, was het doorzeefd. Met kogels. Rachel weent over haar kinderen, die er niet meer zijn. Zij weigert getroost te worden. Moeders die op het perron moesten kiezen welk kind ze mee mochten nemen. En welk kind ze af moesten staan aan de SS'ers. Dat is alleen nog maar de periode 39-45. Ik wil nog één moment vertellen uit de moderne geschiedenis. Het is enkele jaren geleden dat een moeder in Israël ging wandelen in een natuurreservaat. Plotseling stonden daar 2 Palestijnse mannen. En in één oogopslag begreep ze wat er stond te gebeuren. En ze rende weg met de kinderen. Maar een van de kinderen kon ze niet op tijd meekrijgen. Ze kon zich verstoppen in een rots. En ze zag van een korte afstand hoe deze 2 mannen haar zoontje pakten bij de been en met zijn hoofd doodsloegen tegen de steenrots. Uit angst om ontdekt te worden drukt ze het mondje van haar andere kind dicht. Het kind stikte. Rachel weent over haar kinderen. En zij weigert getroost te worden. Waarom gebeurt dit? Tot op de moderne dag, tot op de dag van vandaag met het Joodse volk, binnen en buiten Israël. Waarom staan er op dit moment 10.000 raketten opgesteld rondom de grens van Israël? Die staan er niet voor de Siergemeente. Die staan er ook niet om weg te roesten. Die staan er om te wachten op het bevel uit Teheran. En dan wordt op de knop gedrukt. Kijk, daar wil nou de Matthäus evangelist naartoe. Hij verbindt die belangrijke momenten, Jeremia 31, Matthäus 2, met elkaar en laat die doorgaande lijn zien van die wenende moeder Rachel. Die weigert getroost te worden. Hoe komt het dat dit gebeurt? Wel, zegt de evangelist, dat komt door de God van dit volk. En door het kind dat geboren is in het midden van dit volk. Gods aanwezigheid in dit volk. En in het bijzonder de Messias, de gezalfde, roept de haat op. De niets ontziende haat. Hierop uit is, ik denk aan de profetische woorden van Psalm 2 gemeente. Om God en zijn gezalfde naar de troon en naar de kroon te stoten en naar beneden te halen. Daarom spannen de volkeren zich tezamen. En zijn ze erop uit om alles weg te vagen. Wat met God en met zijn zoon te maken heeft. Mag ik even een kleine opmerking maken? Dit is dus kerst. En met dat ik dat zeg gemeent, en ik denk dat u dat ook heeft, ervaar ik zo'n ongelooflijke grote afstand Tussen de sfeer, de warmte en de geborgenheid bij ons thuis en ik denk ook bij u. En de wreedheid, de haat, de zinloosheid van dit bloedvergieten. Hier in Matteüs 2. Is er dan geen hoop? Is er dan geen troost? Is er dan geen moment dat die troosteloze Rachel omarmd wordt? Haar snikken stilt. Door de tranen heen die glimlach van hoop en verwachting mag verschijnen. Ja, zegt de evangelist. Waarom? Wel allereerst omdat Jeremia dat heeft verkondigd. Toen Jeremia daaraan kwam in Jeremia 40 vers 1... in die plaats Rama en Bethlehem en al die gezichten om zich heen zag. Toen was het een man van God die niet op dat moment, op die plaats, tussen die snikkende mens en die bange kinderen, het woord van God opensloeg. Nee, de Heere bedient zich door profeet. En profeten zijn mannen Gods die voordat het onheil het volk van God treft, eerst de belofte van hoop en verwachting laten klinken. Alsof de Heere wil zeggen, voordat het verdriet het hart van het volk raakt, ben ik er in mijn onbegrijpelijke ontferming, barmhartigheden en genade, om dit volk bij te staan en door een onbegrijpelijke weg te vertroosten. En die belofte van hoop en van verwachting staan in Jeremia 31. En Matteüs kiest heel bewust dat hoofdstuk om dat een plaats te geven hier in dit gedeelte, de moord in Bethlehem. Jeremia 31, gemeente, is een hoofdstuk van hoop en van verwachting, waarin de Heere voordat Jeruzalem valt al profeteert dat hij zijn volk terug zal brengen uit de ballingschap. En dat hij in zijn eeuwige en onbegrijpelijke liefde zich over Israël zal ontfermen. Het hoofdstuk zet in met die bekende woorden, de Heere is mij verschenen van verre tijden. Zie, ik heb u lief gehad met een eeuwige en onbegrijpelijke liefde en daarom getrokken met koorden van goede tierenheid. Hij belooft in dat hoofdstuk hoe Israël herbouwd zal worden, hoe de wijngaarden weer zullen bloeien en vrucht dragen, hoe de dorpen en de steden bevolkt zullen worden met kinderen en jonge mensen. Hoe de straten van Jeruzalem zich zullen vervullen met blijdschap en vrolijkheid, omdat God zijn volk gedenkt, omdat hij zijn verbond handhaaft, omdat hij zijn belofte vervult. Daarom, voordat het onheil Israël treft, spreekt God en belooft God zijn heil, zijn hoop en zijn verwachting. Je hoort het Jeremia als het ware uitroepen in hoofdstuk 31. Rachel, er is verwachting voor uw kinder. Wanneer die woorden klinken in Jeruzalem, kijken de moeders vreemd op naar Jeremia, omdat ze de boodschap van dat moment niet begrijpen. Maar die boodschap gaat mee het gericht in. En brengt uiteindelijk een troosteloze Rachel terug in het blijde Jeruzalem. Eerste hoop, eerste verwachting, eerste belofte en dan pas het gericht. Kunnen wij God daarin begrijpen, gemeente? Nee. Ik kan God wel begrijpen als hij op enig moment een streep zet onder het leven, omdat de maat is volgezondigd. Ik kan God niet begrijpen en ik hoop dat u dat herkent. Ik kan hem daarin alleen maar aanbidden, in ootmoed en verwondering, wanneer hij tegen u en mij, die de maat van Gods gericht en toorn hebben volgezondigd, eerst zijn belofte geeft en dan pas waarschuwt voor het gericht. Neem je dat mee, kinderen? God kwam als eerste tot jou en mij met zijn belofte van heil, genade vergeving en gerechtigheid. En wanneer jij en ik vastlopen met onszelf en misschien bang zijn omdat we zo zwaar tegen God hebben gezondigd, dat er voor ons geen vergeving van de zonde meer is, dan zou ik je vanmorgen ook willen wijzen op de troost van Gods handelen. Hij komt altijd als eerste met genade, om te voorkomen dat we zouden twijfelen aan die genade. Dat is wat Matthäus hier doet, gemeente, en dan maken we de stap naar het laatste punt. Voordat Matthäus beschrijft wat er gebeurt in Bethlehem, zegt hij eerst iets anders. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, en daarom begonnen we ook de schriftlezing met vers 13, het volgende. Toen die wijzen nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt, Jozef in de droom, zeggende, staat op, neem tot u het kind en zijn moeder, vlucht in Egypte en wees al daar, totdat ik het zeggen zal, want Herodes zal het kindje zoeken en hetzelfde vinden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindje en zijn moeder tot hem in de nacht en vertrok naar Egypte. We zouden dan verwachten, vers 14, dat Matthäus de stap maakt naar wat er gebeurt op klaarlichte dag in Bethlehem. Eerst vertelt hij wat er in de nacht gebeurt, een engel die verschijnt aan Jozef. Hem uit zijn bed trommelt, tegen hem zegt, er is geen seconde te verliezen. Neem Maria, je vrouw, en het kind, je kinderke Jezus mee en vlucht zo snel als dat je kan. Dat Herodes, dat Jozef in het holst van de nacht dan alles bijeen heeft gepakt en zo snel mogelijk Bethlehem is uitgegaan onderweg naar Egypte en dat de dag aanbreekt en dat op die dag dan die Romeinse soldaten Bethlehem binnenvallen, een vreselijke werk uitrichten. Maar dan staat er tussen vers 14 en vers 16 het belangrijkste vers. Daar staat in vers 15, en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. We zagen aan het begin van de preek dat Gods woord die waarom vraag, waarom gebeurt dit in Bethlehem, laat liggen. Toen werd vervuld. Ruimte te bewaren voor de troost van het woord, voor een troosteloze Rachel. Maar als het gaat om Gods handelen, dan mogen we die vraag wel stellen, zijn genade handelen. Die vraag mogen we elke keer stellen, gemeente, als wij het Matthäus-evangelie lezen. En wellicht gaan we dat de komende tijd ook doen, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar op die cruciale momenten in het evangelie waarin de heerlijkheid van Gods Zoon, de dierbaarheid van Christus, troost van zijn prediking van het Koninkrijk der Hemelen, de teerheid van zijn lijden en sterven door de evangelist soms met hele felle woorden indringend wordt geschilderd, dan is het evangelist Matthäus die zegt, stel nu maar die vraag, waarom? Waarom zit daar een man op die berg die het koninkrijk der hemelen verkondigt en begint, zalig zijn de armen van geest? Waarom trekt er een man door Israël die wonderen doet, opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de profeet? Waarom laat deze man zich wegleiden als een lam op dat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet? Als het gaat, gemeente, om Gods handelen vanuit zijn liefde, is het de evangelist die als het ware ons uitnodigt om te vragen, waarom doet u dat, Heere? Als het gaat om het duisteren van het kwaad, dan is het de evangelist Matthäus die zegt, voor die waarom-vraag moet je bij het kwaad zijn. Maar ik wil u nu wel vertellen wie God kan zijn in dit kwaad. Al begrijpen wij hem niet. Hij is er wel. Hij was daar. Toen Rachel stierf onderweg tussen Raam en Bethlehem. En vervulde Jacob met een profetische geest. Waardoor deze man over zijn stervende vrouw heen zei. Benjamin. Zoon van verwachting. Zoon van hoop. Zoon van de belofte. Niet de dood. God is een God van de levenden. Daarom verwekte God een profeet. De puinhopen van Jeruzalem. Die het namens de Heere moest zeggen tegen een troosteloze Rachel. Die weende over al die kinderen die er niet meer waren. Of vertrokken naar in de ballingschap. Er is verwachting voor uw nakomelingen. En dan spitste Matthäus de evangelisten toegemeend. Op dat ene kind, dat op een onbegrijpelijke wijze door God wordt weggehaald uit Bethlehem, voordat die zwaarte daar een dood en verderf zaaien. Maar de Heere wil als het ware zeggen tegen die troosteloze Rachel, de kinderen zijn er niet meer in Bethlehem. Maar het kind, zoon van de belofte, kind van de verwachting, roep ik uit Egypte, om troosteloze Rachels te vertroosten met de prediking van het evangelie. Trek aan het einde van de preek, gemeente, drie lijnen. In de eerste plaats de lijn naar het Joodse volk zelf. Hier ligt nou de verwachting voor Israël. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Waarom kan ik dat met zoveel nadruk stellen? Omdat Matthäus de evangelist voortdurend als het ware wil zeggen, kijk, bij alles wat Israël heeft gedaan en waar het misging, staat nu die andere zoon, Gods zoon, in de plaats van Israël. In de woestijn heeft Israël zijn God verloochend en verlaten, meer dan eens, en gebogen voor de afgoden. Maar wanneer ik mijn zoon zometeen in de woestijn van de verzoeking breng, 40 dagen in plaats van 40 jaar, en dan staat daar de zoon in plaats van Israël. En zegt, al zo zegt de Heere, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. De plaats van Israël gaat deze zoon overdoen wat Israël verkeerd heeft gedaan. Om niet alleen de schuld achter het verdriet van Rachel, de oorzaak van al die ellende, weg te nemen. Maar ook plaats te maken in het hart van een troosteloze Rachel voor de hoop en de verwachting, de blijdschap van Gods belofte, van genade en van heil. Daarom is er verwachting voor het Joodse volk. Omdat in hun midden de kribbe heeft gestaan. Omdat in hun midden de Messias geboren is. Omdat in hun midden het woord van God is ontvouwd. En omdat de belofte van God en het verbond van God nog steeds geldingskracht hebben tot op de jongste dag van Christus wederkomst toe. Daarom is er hoop voor een troosteloze Rachel. Omdat God zijn volk zal bezoeken in de nabije toekomst met zijn heil. Met zijn genade. Maar er is ook troost voor hen die krachtens het verbond in Israël zijn ingelijfd. Zongen vanmorgen gemeente Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken. Een psalm die ik altijd laat zingen, dat weet u, voordat de bediening van de doop plaatsvindt. Een prachtige psalm. En als je nou zo rondkijkt vanaf de kansel, dan zie je al die kleine kinderen vol overgave en enthousiasme die heerlijke psalm zo onbevangen zingen. Verbond met Abraham zijn vriend. En ik zie soms ook een aantal moeders dan even opzij kijken. Bevestigt hij van kind tot kind. Maar weten we eigenlijk wel wat we zingen? Wanneer onze kinderen ingelijfd zijn in Israël, delen ze ook de smaad van Israël. Mag ik dat even concreet maken aan de hand van twee voorbeelden? In de dagen van de Holocaust, de Shoah, lag er ook een plan B. Opgesteld door Hitler en de mensen om hem heen. plan B luidde heel eenvoudig. Eerst de Joden. En dan de christenen. Het tweede voorbeeld. In het Midden-Oosten is een spreekwoord. Eerst de Shabbat. En dan de zondag. Eerst het Joodse volk. Van de kaart. En dan de christenen. Het was een aantal jaren geleden, gemeente, dat ik samen met een aantal kinderen in Jeruzalem een heel indringend gesprek had met een bijzondere Joodse man. Die ons in dat gesprek opeens aankeek en tegen ons zei: realiseren jullie wel? Wij staan hier in de voorste linie, maar jullie staan net achter ons. Ik denk niet, gemeente, dat dat bangmakerij is. Ik denk dat dat de werkelijkheid is. Hoe komt het dat in al die landen waar de Joden worden gehaat, christenen worden vervolgd? Zou dat niet te maken hebben met dezelfde God? Met hetzelfde verbond. Met dezelfde belofte. Maar ook met dezelfde hoop. Met dezelfde verwachting. We horen bij het verbond. Ingelijfd zijn in Israël. Is geen goedkope en vrijblijvende zaak. Dat betekent ook lijden. Voetstappen van Christus druk. Lijden met het Joodse volk. Bidden voor het Joodse volk. Ook samen lijden met dat volk. Dan hebben wij hier in het Rijke West op dit moment nog niet eens zo heel veel te zeggen. Mag ik de kring van lijden even iets breder trekken? Hoort dat ook niet bij een christen in deze tijd die gebogen heeft over de kribbe en door zijn knieën is gegaan bij het kruis, dat hij in deze wereld geen bijval, enthousiasme hoeft te verwachten? Maar ook niet in de kerk. Stop niet bij de deur van de kerkgemeente. Lijden aan de kerk is ook deel hebben aan het lijden van Christus. Te kampen met de dwalingen in de kerk. Die gegronde hoop en zekerheid van Gods belofte op losse schroeven zet. Alleen maar vragen te stellen. Verwarring te zaaien. Op te merken dat we het vandaag beter weten dan Paulus. Waar haal je die lef vandaan? Maar dat hoort. Dat hoort bij christen zijn. Dat hoort bij de navolging van Christus. Dat hoort bij leven uit genade dat zich wat dat betreft niet goedkoop laat uitbetalen. Maar wij leven uit de hoop, gemeente. We leven uit de verwachting. We leven uit de belofte van Jeremia 31. Er is verwachting voor uw nakomeling. Het ontroerde mij. Hoe die oude godgeleerden dat uitleggen. Ook in het licht van Matthäus 2. En op geen enkele wijze onzekerheid laten bestaan over de eeuwige bestemming van die kleine kinderen. Die door het zwaard van die Romeinse soldaten zijn omgebracht. Zonder enige terughoudendheid. Lezen met Joe Henry vanmiddag en maar eens rustig op na. Stellen ze dat al die kinderen boven zijn en delen in de heerlijkheid van Christus opstanding. Dat zeggen ze niet omdat ze daar een tekst voor hebben gekregen, dat kan. Maar dat zeggen ze omdat ze op God hopen en hun geloof stellen in Gods beloften en spreken en handelen vanuit de zekerheid van Gods genadeverbond. Daarom is er hoop en daarom is er verwachting voor onze kinderen. Dat brengt ons vanmiddag, vanmorgen, gemeente, niet alleen in de kribbe in Bethlehem en in de straten van Bethlehem, waar die vreselijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dat brengt ons allereerst bij het kind van Bethlehem, dat voor deze wereld waar dit soort dingen plaatsvinden gekomen is. En in het midden van Bethlehem zijn koninkrijk fundeert en opbouwt. Daarom is er verwachting. Voor morgen. Voor volgende week. voor de komende tijd. Tot de jongste dag. Omdat onze verwachting in de toekomst ligt. En wij biddend die toekomst naar ons toe trekken. Met de woorden die de Geest aan de bruid leert. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.